Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Killer Across the Table is een non-fictieboek over misdaadpsychologie en recherchewerk, geschreven door voormalig FBI-agent en profiler John E. Douglas, samen met Mark Olshaker. Douglas was een belangrijke pionier van criminal profiling binnen de FBI en werd bij een breed publiek bekend als inspiratiebron voor Mindhunter. In dit boek kijkt hij terug op gesprekken, onderzoeken en lessen rond vier beruchte daders: Charles Manson, David Berkowitz, Dennis Rader en Edmund Kemper. Het doel is niet om misdrijven sensationeel na te vertellen, maar om te laten zien hoe onderzoekers gedrag, keuzes en sporen kunnen verbinden. Douglas beschrijft hoe hij in gesprekken let op taal, zelfbeeld, controlebehoeften, ontkenning en de manier waarop een dader verantwoordelijkheid ontwijkt. Daarbij plaatst hij de individuele zaken in een bredere context van gewelddadig en roofzuchtig gedrag. De centrale vraag is hoe een onderzoeker met beperkte informatie een bruikbaar beeld van een onbekende verdachte opbouwt. Het boek combineert waargebeurde misdaad, herinneringen uit de FBI-praktijk en een toegankelijke uitleg van de grenzen en mogelijkheden van profilering. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, vier daders als vergelijking, niet als losstaande true crime verhalen. Douglas structureert het boek rond vier zeer verschillende daders: Charles Manson, David Berkowitz, Dennis Rader en Edmund Kemper. Die keuze maakt duidelijk dat er geen eenvoudig standaardprofiel bestaat van een seriemoordenaar of gewelddadige predator. Hun misdrijven, publieke rollen en manieren van communiceren verschillen sterk. Toch zoekt Douglas naar terugkerende kenmerken in de manier waarop zij macht nastreven, anderen tot object maken en hun eigen aandeel in geweld voorstellen. De vergelijking is belangrijker dan een volledige biografie van iedere dader. Zij laat zien dat een onderzoeker niet alleen moet vragen wat iemand deed, maar ook waarom deze aanpak bij juist die persoon past. Manson wordt bijvoorbeeld niet uitsluitend relevant door zijn directe fysieke aandeel, maar door zijn vermogen om invloed en controle over anderen uit te oefenen. Bij Rader speelt juist de combinatie van planning, geheimhouding en een zorgvuldig opgebouwd uiterlijk van normaliteit een grote rol. Berkowitz en Kemper bieden weer andere aanknopingspunten voor de analyse van zelfpresentatie, fantasie en verantwoordelijkheid. Douglas gebruikt die contrasten om te voorkomen dat lezers één opvallend detail verwarren met een algemene regel. De zaken functioneren daardoor als vergelijkend materiaal. Ze tonen hoe gedrag voor, tijdens en na een misdrijf samen met de relatie tot slachtoffers en de reactie op politieonderzoek betekenis kan krijgen. Het resultaat is vooral een studie in onderscheid maken, niet een catalogus van gruwelijke feiten. Ten tweede, profilering als beredeneerde hypothese vanuit gedrag en sporen. Een kernpunt van The Killer Across the Table is dat criminal profiling geen magische techniek is die een naam uit een misdaadscène afleidt. Douglas presenteert het als een beredeneerde hypothesevorming. Onderzoekers combineren kennis van eerder gedrag, patronen in geweld, kenmerken van de plaats delict en informatie over slachtoffers. Daaruit kunnen zij inschattingen maken over bijvoorbeeld de mate van planning, mogelijke bekendheid met de omgeving, sociale vaardigheden of de behoefte om controle te houden. Die inschattingen helpen om recherchewerk te richten, maar vervangen geen bewijs. Douglas legt nadruk op het verband tussen misdaadgedrag en persoonlijkheid. Een zorgvuldig geplande daad kan iets anders zeggen dan chaotisch geweld, maar geen enkel kenmerk mag geïsoleerd worden gelezen. De betekenis ontstaat uit de combinatie van omstandigheden. Ook de dadercommunicatie kan informatief zijn, brieven. Uitspraken of contact met media en politie kunnen wijzen op behoefte aan erkenning, manipulatie of controle. Maar kunnen net zo goed bedoeld zijn om onderzoekers op een verkeerd spoor te zetten. Daarom vergelijkt Douglas wat een dader beweert steeds met wat hij aantoonbaar deed. Deze aanpak verklaart waarom profilering vooral nuttig is wanneer zij naast forensisch onderzoek, getuigenverklaringen en degelijk politiewerk staat. Het boek maakt de methode begrijpelijk door de redenering achter gesprekken en conclusies zichtbaar te maken, in plaats van alleen de uiteindelijke conclusie te tonen. Ten derde, het verhoor onderzoekt zelfbeeld, macht en ontwijking van verantwoordelijkheid. Douglas behandelt het gesprek met een dader als een apart onderzoeksinstrument. Een veroordeelde of verdachte vertelt niet automatisch de waarheid omdat hij bereid is te praten. Integendeel, zulke gesprekken kunnen worden gebruikt om aandacht te krijgen, een gunstiger beeld van zichzelf te scheppen, schuld te verkleinen of een onderzoeker te provoceren. Daarom draait een goed interview volgens Douglas niet alleen om directe vragen naar feiten. Het draait ook om luisteren naar woordkeuze, tegenstrijdigheden, stiltes en de rol die de gesprekspartner zichzelf toekent. Neemt hij verantwoordelijkheid, legt hij alles buiten zichzelf of probeert hij de interviewer in een bondgenoot te veranderen? Bij gewelddadige predatoren is die analyse extra belangrijk, omdat manipulatie vaak onderdeel is van hun gedrag. Douglas probeert voldoende werkrelatie op te bouwen om informatie los te krijgen, zonder de zelfrechtvaardiging van de dader over te nemen. Hij kent hun behoefte aan status en controle, maar laat die behoefte niet het gesprek beheersen. Het boek laat zo zien dat empathisch luisteren niet hetzelfde is als instemmen of vergoelijken. Begrip van de innerlijke logica van een dader is nodig om motieven en patronen te beoordelen, maar morele verantwoordelijkheid blijft bestaan. Deze benadering verheldert ook het onderscheid tussen verklaren en excuseren. Je kunt jeugd, fantasieën, sociale problemen of eerdere ervaringen onderzoeken als factoren, zonder te doen alsof zij geweld onvermijdelijk maakten. Douglas houdt vast aan bewuste keuzes en de schade voor slachtoffers. Ten vierde, de schijn van normaliteit en de rol van planning bij roofzuchtig geweld. Een ongemakkelijke les uit het boek is dat gevaarlijke daders niet noodzakelijk voortdurend afwijkend of zichtbaar dreigend overkomen. Sommigen onderhouden werk, gezinscontacten, buurtrollen of een beleefde publieke presentatie. Douglas benadrukt dat dit geen bewijs van onschuld of gezonde empathie is. Het kan juist passen bij iemand die zijn gedrag zorgvuldig afschermt en begrijpt welke indruk hij moet wekken om verdenking te vermijden. Vooral in de behandeling van Dennis Rader komt de spanning tussen openbare normaliteit en verborgen geweld scherp naar voren. Ook het gedrag na een misdrijf krijgt aandacht. Daderschap eindigt niet altijd met de daad zelf. Een dader kan nieuws volgen, zich mengen in zoektochten, contact zoeken met autoriteiten of de aandacht rond een zaak sturen. Zulke handelingen kunnen voortkomen uit nieuwsgierigheid, controlebehoefte, angst om ontdekt te worden of het verlangen de eigen macht opnieuw te beleven. Voor onderzoekers betekent dit dat zij gedrag rondom de zaak moeten bekijken, niet alleen het fysieke bewijs op de plaats delict. Tegelijk waarschuwt de bredere boodschap tegen overhaaste verdenking. Veel mensen ogen gewoon en nieuwsgierigheid of nabijheid is op zichzelf geen aanwijzing voor schuld. De waarde zit in patronen die samenkomen, zoals toegang, gelegenheid, kennis die niet publiek is, consistente gedragsveranderingen en forensisch bewijs. Het boek toont daarmee hoe planning en misleiding een onderzoek kunnen vertragen, maar ook nieuwe aanknopingspunten kunnen opleveren. Tot slot, profilering kent grenzen. En rechtvaardigheid vraagt meer dan een psychologisch label. The Killer Across the Table is geïnteresseerd in de vraag wat daders drijft. Maar Douglas reduceert misdaad niet tot een eenvoudig etiket als krankzinnigheid. Hij bespreekt de spanning tussen psychische problemen, persoonlijkheidskenmerken en bewuste besluitvorming. Dat onderscheid heeft praktische gevolgen voor verhoren, rechtszaken, risicobeoordelingen en voorwaardelijke vrijlating. Iemand kan ernstig verstoord handelen en toch begrijpen wat hij doet, plannen maken en proberen ontdekking te voorkomen. Juist doelgerichte voorbereiding, misleiding en het verbergen van sporen kunnen relevant zijn bij de beoordeling van verantwoordelijkheid. Douglas beschrijft ook hoe daders in juridische procedures of bij een paroolzitting kunnen proberen zichzelf gunstiger voor te stellen. Spijt kan oprecht zijn, maar kan ook een strategie zijn om controle terug te krijgen of vrijlating dichterbij te brengen. Daarom pleit de impliciete werkwijze van het boek voor toetsing aan langdurig gedrag en controleerbare feiten, niet alleen aan een overtuigend verhaal in één gesprek. Deze focus maakt het boek breder dan een analyse van moordzaken. Het stelt vragen over hoe instellingen omgaan met manipulatie, risico en veranderingsclaims. Tegelijk blijft profilering beperkt, zij kan richting geven, maar kan geen individuele schuld bewijzen, geen volledige diagnose stellen en geen toekomst met zekerheid voorspellen. Die beperking is essentieel. Zonder toetsbare bewijsvoering kan een profiel tunnelvisie versterken. Douglas' beste argument is dus niet dat profielers onfeilbaar zijn, maar dat gedragskennis, zorgvuldig gebruikt, onderzoekers betere vragen laat stellen en relevante verbanden eerder laat zien. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers van true crime die verder willen gaan dan een chronologisch verslag van misdrijven. Ook studenten criminologie, psychologie of recht en professionals die geïnteresseerd zijn in verhoortechnieken en opsporing vinden er een toegankelijke inkijk in de denkwereld van een ervaren FBI-profiler. De opbrengst is niet dat de lezer zelf daders kan herkennen of een zaak kan oplossen. Wel maakt Douglas duidelijker welke vragen bij ernstig geweld relevant zijn. Hoe hangt de keuze van slachtoffers samen met gelegenheid en fantasie? Wat zegt planning over de dader? Wanneer is een verklaring informatie en wanneer vooral manipulatie? En waarom moet elk gedragsprofiel steeds worden getoetst aan hard bewijs? Wat The Killer Across the Table onderscheidt van veel vergelijkbare boeken, is de nadruk op het interview als analytische bron. Douglas beschrijft niet alleen beroemde daders van een afstand, maar gebruikt zijn eigen confrontaties met hen om de redenering van profilering stap voor stap te verduidelijken. De vier zaken zijn geen neutrale wetenschappelijke steekproef. En het boek biedt geen universeel toepasbaar handboek. De persoonlijke FBI-blik is tegelijk de kracht en de beperking ervan. Maar juist door die beperkte concrete selectie laat het boek zien hoe ervaren onderzoekers patronen afwegen zonder één detail beslissend te maken. Voor wie Mindhunter kent, biedt het een directe non-fictie aanvulling. Voor nieuwe lezers is het een heldere, soms confronterende introductie tot de relatie tussen dadergedrag, verhoor, opsporing en bewijs. Als je ons wilt steunen, John E. Douglas, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.